En wat moet je daarbij voorstellen? Nou, ze zijn allemaal gemaakt van klei. Dus gebakken aarde, terracotta noemen we dat dan. Je kan ze makkelijk in de hand houden. Het verschilt qua grootte. Sommige zijn wat kleiner, andere zijn wat groter. Ja, mensen zeggen vaak, het lijkt een beetje op een broodje. Alsof je een nogal grote Italiaanse bol in handen hebt, zeg maar.
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 25 april 2024 de tentoonstelling Peestum, Stad van Godinnen, te zien. Die tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een chronologische reis door het verleden van de stad Peestum. De stad die een groot deel van de geschiedenis Poseidonia heette. In deze aflevering gaan we naar een volgende fase in de geschiedenis van de stad. De fase als Romeinse kolonie. Een fase ook waarin we de naam Poseidonia vervangen zien worden door een nieuwe naam, Peestum. Conservator Ruurt Halbertsma neemt ons mee naar dat moment, hoe de stad een Romeinse kolonia werd.
De inzet van de Romeinen om zich te mengen in dat conflict tussen Grieken en Samnieten was de hegemonie over Zuid-Italië. En dat was hun ultieme doel om Italië onder Romeins gezag te gaan brengen. En daarin zijn ze heel ver gegaan. Ze hebben dus zich gemengd in die Samnitische oorlogen met enorme verliezen ook voor de Romeinse legioenen. Maar uiteindelijk hebben zij gezegevierd. En als triomfatoren hebben zij het gebied dat hun nu toeviel ook onder Romeins gezag willen plaatsen. En dat kon natuurlijk in dat betonnen kader van die Romeinse Republiek. Hè, door de zelfstandige steden, tot dan toe zelfstandige steden, in te kaderen in het Romeinse systeem. Dat betekende voor Poseidonia dat de stad in 273 voor Christus, we weten dat exact, een nieuwe naam kreeg en een nieuwe status kreeg. Het werd een colonia latina. Dat wil zeggen dat het een Romeinse kolonie werd met een beperkt burgerrecht. Dus niet het volledige Romeinse burgerrecht, maar een beperkt burgerrecht. Waarbij het Griekse, Lucaanse karakter van de stad ook diende te verdwijnen. En die cultuurpolitiek van de Romeinen die heeft er in het noorden toegeleid dat de Etruskische cultuur vrijwel van het toneel verdween. We hebben ontzettend weinig gegevens nog over van die Etrusken. Maar dat het Griekse element in Zuid-Italië ook moest worden teruggedrongen. En zeker dat Lucaanse element, want dat zijn maar Samnieten. Dat heeft nogal zijn sporen nagelaten in de architectuur van Peestum. De plek van de volksvergadering, het Ecclesiasterion, rondgebouw met zo'n 1500 zitplaatsen, dat werd finaal onder de grond gewerkt. Dat wordt gewoon dichtgegooid. Afgebroken en dichtgegooid. De Griekse agora, het Griekse marktplein, verdwijnt. En er komt een heel nieuw marktplein dat dwars ook over een 6e eeuwse tempel heen gaat. En dat marktplein, dat is het grote forum geworden. Een nieuw forum met nieuwe tempels daarbij. Allemaal winkels, een markthal om spullen te kopen. Een comitium, een nieuwe vergaderplek voor de nieuwe stadsraad. De curia, waar de dagelijks bestuur van de stad ook vergaderde. En grenzend vlakbij aan het forum een enorm amfitheater. Dat is natuurlijk ook echt een Romeins element van een stad. Kortom, dat hele centrum van Poseidonia dat gaat letterlijk en figuurlijk op de schop. Er komen nieuwe bewoners de stad in. Ook om dat Griekse element en het Lucaanse element terug te dringen. Dat zijn Latijn sprekende inwoners van Picenum. Die worden daar neergezet. Die worden de nieuwe kolonisten van de stad. Het Latijn wordt ingevoerd als officiële taal. De naam verandert van Poseidonia in Paestum. En dat weten we ook allemaal dankzij de muntslag. Want uit het begin van de 4e eeuw zijn ook munten bekend waarop niet meer Poseidon staat afgebeeld, maar een kopje van de godin Roma en daarbij de tekst Paestum. Dus we hebben te maken met een totale verandering van het karakter van de stad.
Peestum dus, een Romeinse kolonie. Maar voor we verder gaan, wat betekent die naam eigenlijk? Waar komt Peestum vandaan?
De naam is een verkorting van de lange naam Poseidonia. Als je dat een beetje inkort tot Posdon. Posdon, dan krijg je al gauw Paestum. Dus de naam heeft zelf geen betekenis, maar is echt een verkorte titel van wat de Romeinen aan naamgeving eraan troffen.
In Grieks en Lucaans Poseidonia werd vooral Grieks en Oskisch gesproken. Maar wat gebeurde er in de stad met de komst van de Romeinen in wat nu dus Peestum was? Verdwenen die talen en werd alles Latijn?
Het verdwijnt natuurlijk niet helemaal. En wat heel apart is, is dat een inwoner van Tarente in het zuiden van Italië, de filosoof Aristoxenos, een tekst heeft overgeleverd waarin hij het lot van de Grieken beklaagt in Zuid-Italië onder Romeinse heerschappij. Hij ziet in Tarente hetzelfde gebeuren als de inwoners van Posidonia al moesten meemaken. Namelijk dat ze eerst barbaars waren onder Lucaans gezag. En dat ze daarna Romeins werden en het Griekse element van de stad helemaal verdween. En Aristoxenos die beschrijft dat zij nog één feest per jaar vieren. Dan komen die schaarse Griekse overlevers die komen dan nog bij elkaar. Misschien wat oude mannetjes die bij elkaar een glas wijn komen drinken. En dan benoemen ze hun vroegere glorie en ze zingen de faam van hun voorvaderen, spreken dan nog Grieks met elkaar en gaan dan bittere tranen plengen over hun huidige lot. Dus ze zijn even bij elkaar op een feest van tranen en daarna gaan zij weer naar huis toe. En dat is eigenlijk een vrij indringend citaat, hè, waarbij je eigenlijk het einde van die Griekse cultuur in Zuid-Italië echt voor ogen krijgt. Zeker wanneer je die oude mannetjes daar nog even Grieks met elkaar ziet en hoort praten. Ze drinken een glas wijn, de emoties worden hen te veel en gaan dan weer hun zweegs. Tot over volgend jaar, en dan zijn het er nog weer minder. Dus ze sterven echt uit.
Paestum was dus een Romeinse kolonia geworden in 273 voor Christus. Maar wat betekende dat precies? Welke status had de stad nu binnen de Romeinse Republiek?
De stad had wel bepaalde rechten, omdat zij zich dus niet gemengd hadden in die Samnitische oorlogen, kregen ze wel bepaalde privileges van de Romeinen. En dat was onder meer het mogen slaan van eigen munten. En dat was iets wat heel veel steden niet hadden. Die moesten zich gewoon houden aan de munten die in Rome werden geslagen en de Romeinse muntslag weerspiegelden. Beperkte rechten betekenden vooral de invloed op de Romeinse politiek. Dus het kiezen van magistraten in Rome zelf. Het jezelf kandidaat kunnen stellen voor hoge ambten in Rome zelf, in de Republiek. Dat was beperkt. Dat wordt gelijk getrokken in de eerste eeuw voor Christus. Dan is het volledige Romeinse burgerrecht ook voor Posidonia, Paestum, een feit.
Laten we kijken naar de stad zelf, het uiterlijk van de stad. In de overgang van Grieks naar Lucaans Posidonia leek er op het oog niet heel veel te veranderen. Nu Paestum de Romeinse fase in was gegaan, is dat een moment van verandering in het uiterlijk van de stad, in de architectuur en het stratenplan?
Het uiterlijk van de stad Paestum was natuurlijk veranderd. Je had daar een enorm amfitheater midden in de stad gekregen. Je had daar dat grote forum in de stad gekregen. Er waren ook nieuwe gebouwen waarvan de functie nog steeds niet helemaal duidelijk is. Maar de oude tempels die bleven natuurlijk wel bestaan. De oude eerbiedwaardige tempels voor Hera en voor Athena en het heiligdom buiten de stad voor Afrodite, die bleven natuurlijk wel bestaan, hoewel die goden natuurlijk wel nu nieuwe namen kregen. Hera werd Juno, Athena werd Minerva en Afrodite werd Venus. De continuïteit van die tempels die was verzekerd. Dat zien we ook aan de hand van de votiefgraven die daar zijn aangetroffen. En het is ook wel heel opvallend dat ook weldoeners in de stad ook, restauraties uitvoeren aan de heiligdommen en daar ook inscripties voor laten opstellen. Dat zij die heiligdommen weer hebben gerestaureerd in voorgaande glorie. Dat was ook wel nodig, want wat ik bij de voorbereidingen van deze tentoonstelling gemerkt heb, nooit had beseft, is dat de uitbarsting van de Vesuvius, 79 na Christus, dat die ook in Paestum zijn sporen heeft nagelaten. De asregens waren daar zodanig dat sommige gebouwen, ook heiligdommen, instortten onder het gewicht van de aslaag uit die Vesuvius. Dan hebben we het wel over een vulkaan die dus, laten we zeggen, zo'n 70, 80 kilometer verderop ligt. Hè? Dus dat geeft maar aan hoe geweldig die impact op Pompeii en Herculaneum moet zijn geweest. Maar ook zelfs in Paestum waren er dus aslagen voorhanden.
Het uiterlijk van de stad was veranderd, hoewel de tempels vooral continuïteit vertonen. En met die tempels, met name met de cultus van de verschillende goden en godinnen, gaan we nu verder. Daarvoor richten we ons weer tot Kim Beerde, want het uiterlijk van de stad veranderde met de komst van de Romeinen. Maar gold dat ook voor religie in Paestum?
We weten dat er een fenomeen was dat heet syncretisme. En wat er dan gebeurt, is dat de godin Hera, wanneer de Romeinen in Paestum komen, dat de godin Hera gelijkgesteld wordt met hun Juno. Dus wat er gebeurt, de Romeinen die komen in Paestum en die zien daar een godin met functies die lijken op hun godin Juno. En dan zeggen ze, oké, dat is dus onze Juno, die heet bij jullie Hera. Eventjes hypothetisch, hè? Want de Romeinen waren de godin Hera al veel eerder tegengekomen. In Paestum zal dat niet de eerste keer geweest zijn. Maar dat is het basisprincipe. Dus de Romeinen die komen ergens aan en die zien daar het lokale Pantheon. En die denken dan, oké, deze specifieke godin die door jullie X genoemd wordt, die komt overeen met de functies van onze godin Juno of Jupiter. En dat wordt dan gelijkgesteld als het ware. Dus dat is dat syncretisme. Interpretatio wordt het ook genoemd. En dat is eigenlijk inherent aan het polytheïsme. Dat dat een mogelijkheid is. Dat je goden die je lijkt te herkennen gelijkstelt aan je eigen goden met soortgelijke functies. Maar dat is dus allemaal heel dynamisch. Want een bepaalde functie van de godin Hera in dit geval kan op een bepaalde plaats dus heel erg naar voren komen. Maar dat kan ook 200 jaar later net weer iets anders worden. Ander gelang de behoeften van de mensen in de stad. Dus dat is eigenlijk het principe dat je ziet binnen het polytheïsme.
Een dynamisch principe dus binnen het polytheïsme. Gevat binnen het fenomeen syncretisme. We gaan nu naar een casus kijken onder de noemer religie. In Paestum zijn honderden objecten gevonden die bekend staan als baarmoeders. We maken kennis met Christel Henket.
Mijn naam is Christel Henket. Ik werk als docent Grieks en Latijn op de middelbare school. Ik heb ook archeologie gestudeerd en in het kader van mijn afstudeeronderzoek heb ik in Paestum een onderzoek gedaan naar de votieven. En specifiek de anatomische votieven en dan nog specifieker de votieven in de vorm van baarmoeders die zijn gevonden in Paestum.
Votieven in de vorm van baarmoeders. In de show notes is ook een link te vinden naar afbeeldingen van deze objecten. We beginnen deze casus met definitie. Christel start met het begrip votieven.
Een votief zou ik zeggen is een geschenk, een cadeau dat is gegeven aan een godheid in de oudheid. En we moeten ons daarbij goed realiseren dat dat eigenlijk misschien wel alles zou kunnen zijn. En dat wij een heel klein deel daarvan maar over hebben. Omdat we natuurlijk beperkt worden door de materialistische staat van die votieven, van die geschenken. En een heel groot deel is verloren gegaan. En daardoor weten wij niet meer zo goed wat er in het verleden allemaal geschonken is aan die godheden. Dat zou bijvoorbeeld ook iets kunnen zijn dat van vergankelijk materiaal was gemaakt. Dat zou voedsel kunnen zijn, dat zijn vloeistoffen geweest. Ja, eigenlijk alles. En wij hebben een heel klein gedeelte daarvan over. En daar kunnen wij met zekerheid iets over zeggen.
Binnen de grote categorie votieven gaan we het nu specifiek hebben over anatomische votieven. Christel gaat verder.
Het is belangrijk, denk ik, om in de categorie anatomische votieven vast te stellen dat het dus objecten zijn die je in eerste instantie zou kunnen vasthouden. Maar ze kunnen van verschillende materialen gemaakt zijn. Bijvoorbeeld marmer, dat zie je veel in Griekenland. Maar ook terracotta, klei. En ze zijn dan dus vervolgens gemaakt in de vorm van een lichaamsdeel. Dat is denk ik een goede afbakening, waarbij er dan nog een onderscheid gemaakt kan worden tussen anatomische votieven van lichaamsdelen die je kan zien. Dus eigenlijk alles wat je aan de buitenkant van een lichaam kan zien. Oren, ogen, armen, benen, voeten, dat soort lichaamsdelen. Maar aan de andere kant zijn er dus ook anatomische votieven die een intern lichaamsdeel afbeelden. Organen bijvoorbeeld, dus het hart, maar ook de longen. Afbeeldingen van de binnenkant van het lichaam.
Christel deed uitgebreid onderzoek naar votief baarmoeders, waarvan er vele gevonden zijn in Paestum. Maar hoe kwam dat onderzoek eigenlijk op haar pad?
Ik was altijd al geïnteresseerd in de materiële cultuur rondom religie. En dan voornamelijk de kleinere objecten. Het is natuurlijk heel erg interessant om een tempelplattegrond te bestuderen. Maar ik vond het vooral ook interessant om te zien wat er dan in en rondom die tempel aan objecten werd gevonden, is opgegraven. Votieven zijn eigenlijk alle objecten die ooit geofferd zijn in die tempel. Een deel daarvan hebben we dan over. Een deel daarvan is opgegraven. En bevindt zich vaak in depots, af en toe iets in een museum. Ja, maar aangezien het om enorme aantallen gaat inderdaad, nou ja, wordt heel veel in de depots bewaard. Vaak op of in de buurt van de site. Nou, daar ben ik me in gaan verdiepen. Ik vond de periode, eigenlijk de Hellenistische periode, het begin van de Romeinse verovering van Zuid-Italië altijd heel interessant. En toen kwam ik uiteraard in Paestum terecht. Ik ben me daarin gaan verdiepen, ik ben gaan lezen. En keer op keer kwam ik in voetnoten eigenlijk de opmerking tegen. Dan zijn er ook nog deze honderden votieven in Paestum. Die liggen daar in een depot, maar die zijn niet gepubliceerd. En ik zag het steeds vaker en het leek ook om honderden, om duizenden objecten te gaan. En wat me opviel was dat daar meer dan 450 baarmoeders tussen zaten. Dat wekte gewoon mijn interesse, ik vond het wel bijzonder. En ik ging toevallig in de zomer op vakantie naar Zuid-Italië. Dus toen dacht ik, kan ook gewoon eens gaan kijken. En ik heb een e-mail gestuurd om te vragen of ik in het depot mocht kijken. En dat mocht eigenlijk meteen. En ik kreeg de ene naar de andere krat met baarmoeders op het bureau. En wat moet je daarbij voorstellen? Nou, ze zijn allemaal gemaakt van klei. Dus gebakken aarde, terracotta noemen we dat dan. Dus je kan ze makkelijk in de hand houden. Het verschilt qua grootte. Sommige zijn wat kleiner, andere zijn wat groter. Ja, mensen zeggen vaak, het lijkt een beetje op een broodje. Alsof je een nogal grote Italiaanse bol in handen hebt, zeg maar. De meeste zijn geribbeld, dus ze hebben ribbels. En sommige hebben nog een soort uitstulpsel. Ofwel aan de linkerkant, ofwel aan de rechterkant, ofwel aan beide kanten. Dat is ook interessant, daar zijn ook veel theorieën over. Ja, ze zijn een beetje rood-bruinig. De meeste zijn in de buurt van Paestum zelf gemaakt, lijkt het. Dat kan je dan zien aan de kleur van de klei. Ik denk zelf dat er ook een aantal baarmoeders uit een ander gebied tussen zitten. Dat is ook heel interessant, want die zijn dan misschien wel vanuit Rome of vanuit een andere plek fysiek daar mee naartoe genomen. Wellicht als een voorbeeld of als een model. Dat zou je ook kunnen testen natuurlijk. Je kan kijken waar die klei dan vandaan komt. Nou goed, en dan kan je eigenlijk beginnen met het sorteren van al die 450 baarmoeders. En dan zie je dat er een aantal typen tussen zitten. En dat kon je eigenlijk heel makkelijk, uiteraard in een database. Ik heb niet al die honderden baarmoeders op de vloer gelegd. Alles gefotografeerd, alles gecategoriseerd. En aan de hand van die database kan je dan in combinatie met natuurlijk allerlei theorie, dan kan je beginnen met daarover na te denken. En kan je ook beginnen met je voor te stellen hoe dat dan gegaan moet zijn. En wat je daar nou wel en wat je daar nou niet over zou kunnen zeggen op basis van de informatie die wij hebben. Want misschien wel goed om de opmerking te maken dat we geen geschreven bronnen hebben hierover. Dus we hebben wel geschreven bronnen uit de oudheid over de praktijk van het wijden van het doneren van votiefobjecten, van deze cadeaus voor de goden. Maar niet specifiek over deze baarmoeders. Dus er zijn geen bronnen die ons daar meer over vertellen. We hebben echt alleen de objecten zelf. En die zijn zelden voorzien van tekst. Heel af en toe er zijn voorbeelden van anatomische votieven waar een wijding op of in gekast staat voor een bepaalde god of een bepaalde godin. Maar in Paestum heb ik die niet gevonden.
Maar als er dan zelden sprake is van tekst, laat staan een beschrijving van de objecten die we nu baarmoeders noemen, hoe weten we dan eigenlijk dat deze votiefgeschenken voor de goden daadwerkelijk baarmoeders voorstellen?
We weten dat niet zeker. Er zijn wel aanwijzingen dat het hoogstwaarschijnlijk baarmoeders zijn. Dat heeft te maken met de vondstcontext en de assemblages, dus de combinaties van votieven waarin ze zijn gevonden. En zo kijken archeologen daar dan ook naar. We zien dat de baarmoeders, als ze dat dus zijn, gevonden worden in combinatie met bijvoorbeeld andere lichaamsdelen. Ook zien we dat ze vaak gevonden worden in combinatie met votieven van babytjes. Want die noemen we dan wikkelkindjes, dus dat zijn eigenlijk pasgeborenen. Dat was een traditie en dat zie je eigenlijk in de hele oudheid. Hè. En overigens ook nog in andere delen van de wereld nu. En dat kindjes vaak ingewikkeld werden in doeken, in zwachtels. En vaak worden dus deze baarmoeders gevonden in combinatie met die pasgeborenen. Dus op zich natuurlijk een aanwijzing dat het iets te maken heeft met vruchtbaarheid of met de geboorte van kinderen. Of juist in het algemeen, in combinatie met heel veel andere anatomische votieven, dus andere lichaamsdelen, longen, hart, darmen, ook hersenen zijn er. Dat het toch een beetje een combinatie is van verschillende soorten anatomische votieven. En dat is natuurlijk allemaal redelijk secundair bewijs. Er valt heel veel voor te zeggen. Ja, mijn grote vraag is eigenlijk, als er wordt gezegd, het zijn geen baarmoeders, ja, wat dan wel? En ik heb eigenlijk nog nooit een suggestie gekregen die wellicht hout snijdt.
Met zekerheid is het dus niet te zeggen. Maar suggesties voor wat de objecten dan voor zouden kunnen stellen, zijn er eigenlijk niet. Maar het onderzoek van Christel ging door.
Nou, op een gegeven moment dacht ik, ik zou dan wel eens willen zien hoe een echte baarmoeder uitziet. Omdat er altijd de discussie is over de oudheid. Of mensen nou slechts een idee hadden van hoe de binnenkant van het lichaam eruit zag. Of dat ze ook daadwerkelijk lichamen opensneden om daarnaar te kijken. Nou, ik ging zelf geen lichamen opensnijden. Dus ik dacht, ik maak een uitstapje naar het LMMC. Ik ben daar gaan kijken en inderdaad moest ik zelf toen wel concluderen dat het in ieder geval geen natuurgetrouwe weergave is van dan wel menselijke, dan wel dierlijke baarmoeders. In ieder geval heb ik dat daar niet ontdekt. En ik denk ook dat we het zo dus niet moeten zien als het inderdaad baarmoeders zijn. Dan denk ik dat we ons moeten voorstellen dat dat dus een symbolische, schematische weergave is van de baarmoeder. En je ziet daarin ook wel een ontwikkeling. Want de baarmoeders uit Paestum die zijn vrij laat voor anatomische votieven. Daar zit dus ook een bepaalde ontwikkeling in. Want we zien dat die baarmoeders ook in het noorden van Italië, vooral in Etrurië, al geofferd werden. En dat die dus ook gemaakt werden door pottenbakkers waarschijnlijk. Die dus ook votieven maakten van klei. En die vroegere baarmoeders uit Etrurië, die zien er, mijns inziens, wat natuurgetrouwer uit. Dat zijn toch wat meer een zakjes, zou ik het omschrijven, die iets meer lijken op een echte baarmoeder en dan die broodjes die we dan in Paestum zien. En dan zie je eigenlijk, als we het kunnen dateren, dat is natuurlijk lastig, maar als je alle baarmoeders uit Italië die je hebt op een rijtje zet, dan zie je daar wel een ontwikkeling in die telkens wat abstracter en schematischer wordt. En dat is een ontwikkeling die niet alleen chronologisch is, maar ook geografisch van noord naar zuid. En Paestum, net als Lucera in het noorden van Puglia, dus allebei in het zuiden van Italië, dat zijn eigenlijk de twee zuidelijks gelegen plaatsen waar we nog baarmoeders hebben gevonden. Misschien zijn ze er ook in Calabria op Sicilië, maar die zijn in ieder geval nooit opgegraven in de context. En dat we dus eigenlijk moeten bedenken dat ze dus in tijd, als het ware, al dan niet met de Romeinse veroveringen in het zuiden terecht zijn gekomen. En op dat moment dus ook al enigszins anders eruit waren gaan zien. En dat misschien wel iemand in Paestum of een Romein dat wel onmiddellijk herkende als een baarmoeder. Ook al ziet het er misschien niet zo uit in het echt. Nou, ik denk dat de gemiddelde Romein geen echte baarmoeder ooit heeft gezien. Maar wel het votief als zodanig herkent. En dat we het op die manier zouden moeten interpreteren.
Christel vermoedt dus een patroon van verspreiding door Italië. Maar die verspreiding nam tijd in beslag. Een ontwikkeling op de langere termijn. Waarmee lokaal ook het uiterlijk van de baarmoeders kon veranderen. De aanname is dat niet veel mensen daadwerkelijk ooit een echte baarmoeder hadden gezien, maar dat mensen wel de vorm van deze objecten als dusdanig herkenden.
Je zou het bijvoorbeeld kunnen vergelijken met dat iedereen tegenwoordig de vorm van een hartje herkent. Wij tekenen een hartje, we sturen het in WhatsApp. Dat ziet er op een bepaalde manier uit met twee boogjes eindigend in een puntje. Maar dat ziet er natuurlijk helemaal niet uit als een echt hart. En bijna niemand heeft een hart in het echt gezien of vastgehad. Wij weten hoe een hart eruit ziet, maar weten ook allemaal dat de emoticon of het symbooltje dat een hartje is. Dus misschien is dat een vergelijking die op kan gaan.
Duidelijk, we gaan nog even verder met het onderzoek van Christel. Want waar zijn deze honderden baarmoeders in Paestum eigenlijk gevonden? En voor wie, voor welke god, waren ze bedoeld?
In het geval van Paestum is het wel zo dat ze dus allemaal Dus er zijn twee plekken in Pesum waar de baarmoeders zijn opgegraven in ieder geval. Eentje binnen de stad, eentje buiten de stad. En in beide gevallen zijn ze gevonden in combinatie met die wikkelkindjes. Dus in die zin lijkt het erop dat het wel degelijk te maken heeft met geboorte en met de cyclus van de zwangerschap en de baby's. Dus dat wel. En als we dan kijken naar de tempels waar het gevonden is, daar kan ik wel iets over zeggen. Maar de tempel rondom welke dus alle anatomische votieven zijn gevonden, en daarvan weten we niet aan welke god die was gewijd. Hij wordt simpelweg de Italische tempel genoemd. Maar dat is natuurlijk een naam die veel later door archeologen pas eraan gegeven is. Omdat hij duidelijk op basis van de stijl uit de Romeinse periode komt. Maar we weten dus niet welke god dat was. En er is ook geen enkele aanwijzing in het totale assemblage van votieven. Want er zijn natuurlijk niet alleen anatomische votieven gevonden rondom die tempel, maar ook allerlei andere votieven. Ja, denk bijvoorbeeld aan beeldjes van fruit, van dieren, van goden en godinnetjes. Het is heel lastig om te zeggen ja, wie of wat daar volgens de Romeinen gehuisd zou hebben. De andere plek, de tempel buiten de muren, ook daarover is veel discussie, maar die lijkt wel aan Afrodite gewijd te zijn. Dus de godin van de liefde, zo staat ze bekend. Maar in het verlengde daarvan dus ook wel van de vruchtbaarheid. En in de tempel buiten de muren, daar zijn wat meer aanwijzingen voor een cultus die toch te maken heeft gehad met onder andere vruchtbaarheid en waar vrouwelijke godinnen werden vereerd. Waarbij ik wel wil opmerken dat er ook daarover zijn natuurlijk meningsverschillen, maar er is wel consensus over dat culten waar uitsluitend de vruchtbaarheid centraal stond, dat die er waarschijnlijk niet zijn geweest. Dus we moeten vruchtbaarheid wel zien in het grotere geheel van het menselijk lichaam en het menselijk leven. Er zijn weinig aanwijzingen voor vrouwenculten die over vruchtbaarheid zouden gaan. Dat is ook een idee dat inmiddels in de moderne wetenschap een beetje passé is.
Veel discussie dus, meningsverschillen over de tempels waar deze baarmoeders gevonden zijn. Maar tot slot van deze casus, is er iets bekend over wie deze offers brachten? Christel licht dat toe.
Ja, als je kijkt naar de materialen bijvoorbeeld, hè, waar geschenken van gemaakt werden. Kijk, hele tempels konden natuurlijk een geschenk zijn aan een god. Dat was ontzettend duur. Het marmer, het ontwerpen, het bouwen. Je hebt daarin verschillende gradaties. En klei is juist interessant omdat het relatief makkelijk toegankelijk is. En dat het misschien wel betaalbaar was voor mensen uit lagere sociale klassen. Daarbij moet je denk ik wel de kanttekening maken dat ieder object dat wij nu nog over hebben en dat dus bewaard is gebleven, al is gemaakt van een materiaal dat relatief kostbaar is geweest in de oudheid. Want ook iets van klei was misschien best wel duur voor een gemiddelde Romein. Maar je vangt op die manier gewoon een andere groep mensen dan diegene die we meestal zien in de bronnen die we tegenkomen in het museum. Het gaat toch wat meer over de gewone mensen met gewone wensen en zorgen. En dat maakt het wel interessant om deze groep objecten te bestuderen. Omdat je dan iets dichter bij de samenleving kan komen. En dat je misschien vrouwen en kinderen op die manier kan leren kennen. Dat je op die manier de mensen die het land bewerkten, of de mensen die een winkeltje hadden, of toch een beetje de middenklasse van Pesum kan benaderen. Diegene wier namen niet genoemd worden in inscripties. Diegene van wie we de graven misschien wel niet terugvinden, omdat ze er uiteindelijk niet zijn geweest. En dat maakt het ook interessant om over na te denken. En als je door die tentoonstelling loopt, dan is een baarmoeder van klei misschien niet het eerste object dat in het oog springt. Maar als je gaat nadenken over het verhaal erachter, dan is het misschien juist wel een van de meest fascinerende objecten dat je ziet.
We zoomden in op het onderzoek van Christel naar de honderden baarmoeders die gevonden zijn in Pesum, waarvan er enkele ook te zien zullen zijn in de tentoonstelling in de zomer van 2024 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Verder nu met de gebeurtenissen in en rond de stad zelf. We vervolgen het verhaal van Ruurd Halbertsma over Romeins Paestum, wat dus begon in 273 voor Christus.
Die romanisering van Zuid-Italië, die kunnen we ons niet te klein voorstellen. Het is een enorm proces geweest waarbij nieuwe wegen werden aangelegd, dwars door de laars van Italië, waarbij nieuwe havens werden gesticht om Rome ook aan te sluiten met de grote havens in het Middellandse zeegebied. En dat heeft voor Posidonia, Paestum, wel flinke gevolgen gehad. Want de nieuwe weg die van Capua, ten noorden van Napels, naar Reggio di Calabria, dus het antieke regium leidde in de punt van de teen, dat was de Via Popilia. En die Via Popilia werd niet door de vlakte van Paestum aangelegd, maar door de binnenlanden. En daarmee was de grote handelsader door Zuid-Italië, lag daarmee op een enorme afstand van de stad Paestum. Tegenvaller nummer 1. Paestum was een havenstad, had dus veel contacten via de haven van de stad, maar door de Romeinen werd een enorme havenstad gebouwd aan de golf van Napels, Puteoli, het huidige Pozzuoli. Daar lag ook in de buurt de oorlogssloot van de Romeinen in Kaap Misenum. Maar die havenstad Puteoli die slorpte alle handel op die vanuit het oostelijke Middellandse zeegebied Italië binnenkwam. Vanuit Alexandrië, vanuit Carthago, noem het maar op. Paestum werd dus geïsoleerd. En dat betekende dat de handel geen grote functie meer had. En wat we wel zien is dat de inwoners wel zo inventief waren, dat ze zich gingen toeleggen op een nieuwe industrie. En dat was het bewerken in de vlakte van de rozenteelt. Er werden enorme kwekerijen aangelegd waar een hele goede soort roos tot bloei kwam. 2 keer per jaar bloeide deze roos. En met die roos kon men parfum maken. En het maken van parfum, dat gebeurde op basis van olijfolie. Die olijfolie werd verhit. Het rozenextract werd daaraan toegevoegd. Dat werd ook weer met elkaar verbonden en gekookt. En wanneer die parfum was afgekoeld, werd die dan verpakt in hele elegante parfumflesjes. Dat betekent ook een nieuwe industrie voor Paestum, namelijk de productie van parfumflesjes. Het verbouwen van rozen. Het oogsten van olijven natuurlijk. Die had je nodig voor de olie, voor de basis van het parfum. En er kwam een parfumindustrie tot stand. En die heeft zijn sporen nagelaten, ook in de Romeinse literatuur. Want Virgilius, Propertius, Martialis, die bezingen de enorme kwaliteit van de rozen van Paestum. Dus daar is nog een laatste opflikkering te zien van de stad in de Romeinse periode.
Een laatste opleving van de stad in de Romeinse periode. Die uitspraak doet al vermoeden dat we richting een einde gaan. Niet alleen van deze aflevering, maar ook het einde van Paestum. Want wat is dan het lot van de stad in de loop van de eerste eeuwen na Christus?
Het lot van de stad is op een tragische manier verbonden ook met de oorspronkelijke bloei van de stad. De stad ligt in die vlakte van Salerno. Een vlakte die loopt van de stad Salerno tot aan de kaap van Agropoli. Vruchtbare vlakte. En die vruchtbaarheid die werd gevoed door allerlei rivieren en riviertjes. Kreekjes die ontsproten in de Apennijnse bergen. Dat water uit van de riviertjes dat gaf de vlakte vruchtbaarheid. En die vruchtbaarheid die heeft geleid tot de enorme bloei van Posidonia Paestum. Maar het water uit die bergen was ook uitermate kalkhoudend. De stad Posidonia Paestum zelf is gebouwd op een kalkplateau dat ook al is ontstaan door aanslibbing van water uit die bergen. Dat is een groot kalkplateau geworden. Maar ook die riviertjes die zetten in de loop der eeuwen steeds meer kalk af op de bodem. En alweer onze Strabo schrijft dat wanneer je een tak in het water van de rivier de Sele hield, dan versteende deze tak. Nou, dat is een beetje overdreven, maar daar werd zo snel zoveel kalk op afgezet dat je als het ware een stuk kalk in je handen had en niet meer een levende twijg. Die kalkafzetting die leidde dus tot aanslibbing van de rivieren. De bodem kwam steeds hoger te liggen. Dezelfde hoeveelheid water moest daar omheen. En wat gebeurt er dan? Dan treden de rivieren buiten hun oevers. Dan zoeken ze andere wegen om het water kwijt te raken. En dan krijg je dus een drassig, nat gebied dat niet meer geschikt is voor landbouw. Natte, drassige gebieden met een hoge temperatuur in de zomer. Dat leidt tot het aantrekken van de malaria-mug. Het werd een zompige, ongezonde vlakte. En we zien in de 2e, 3e eeuw na Christus dat ze op allerlei manieren proberen nog drainage te plegen om het water af te voeren via kanalen, om dat toch weg te krijgen. Maar het was een onbegonnen strijd. En vanaf 300 neemt gewoon de aanwezigheid van bewoners in Peestum drastisch af.
Het einde van Peestum, het trieste lot van de stad. Maar het verhaal stopt hier niet. In de volgende aflevering nemen Ruurt en de andere experts ons mee naar de herontdekking van Peestum, het onderzoek naar het verleden van de stad, en we krijgen een kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van de tentoonstelling in het museum. Dit was de 5e aflevering van de podcastserie Peestum, Stad van Godinnen van het Rijksmuseum van Oudheden. Horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden, die van 25 april tot en met 25 augustus 2024 te zien is. Abonneer je op de podcast in je eigen podcast-app en mis ook de volgende afleveringen niet. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl. Je vindt relevante links ook in de show notes.